Wat een beetje regen al dan niet kan doen. Ik ga even meteen beginnen met een stelling. Dit was by far de leukste race van het seizoen.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Het was wel eentje die je niet zag aankomen de laatste rondes. Maar de leukste blijft natuurlijk gewoon Zandvoort.
Ruud?
Nou ja, kijk, van tevoren denk je bij Rusland altijd van het wordt altijd saai. Maar nou hadden we eigenlijk de race in de race. De gridstraffen die je had, de mannen die naar voren moesten komen. En een klein plensje water. Dus ja, ik zeg het al vaker, van mij mag gewoon iedere race wel ergens een klein sprinklerinstallatie aangaan. Het gooit gewoon alles helemaal ondersteboven. Dus ik vond het heel vermakelijk. Zeker het laatste kwartiertje.
Het was zeg maar een beetje, we zagen net een foto, tussen ronde 47 en ronde 53 staat niemand in de top 10 meer op dezelfde plek.
Nou, dat is dus gewoon een beetje, het was een beetje roulette. Je moet goed gokken. En als je goed gokt, dan zie je net als in het geval van Max, dat je gewoon alles wint. En ja, gok je slecht. In het geval van Norris, ja, dan ben je gewoon alles kwijt.
Ja, weet je, ik noem dit geen gokken. Want je ziet namelijk wel weer wie er 1 en 2 worden. Dat zijn de twee titelkandidaten. En dat kan geen gokker zijn. Dat zijn mensen die gewoon net even met hun ervaring en net even wat meer gevoel, ja, het kunnen doen. En dat maakt natuurlijk wel het verschil. En ja, natuurlijk heel gaaf zo'n laatste slotfase. Weet je, maar het is wel een beetje Amerikaanse taferelen. Weet je, dus een beetje NASCAR, IndyCar. Weet je, er lag een boterhamzakje die vloog over de banen. En we gooien weer eventjes de safety car of de pace car erin.
Dit is er weer. Hè? Dat vind ik toch anders, Tom.
Maar, ja, weet dit je, is zeker anders. Ja, zeker anders.
Wat je zegt,
dit
klopt
moet
al.
Niet Max, normaal gaan worden. Dat is natuurlijk. Horner
zei, de call was volledig van Max. Dus Max maakt die call en Mercedes heeft toegegeven. Nou, dankjewel, Max. Want we waren alleen maar aan het wachten wat jij ging doen. Want ja, Lewis was natuurlijk met Norris aan het knokken. Dus hij wil eigenlijk niet weg uit het gevecht. En zei van, oké, we kijken alleen maar naar Max. Ook al waren ze dan tweede geworden. Maar ze konden het nu niet riskeren dat zij een Norrisje deden. En anderhalve ronde te lang doorreden. En dan dat Max als winnaar weg zou gaan uit Rusland of zo.
Maar dan zie je dus dat degene die het durft en het voelt, de call maakt. En dat wel werkt.
We gaan er zo dieper op in. Welkom bij de Formule 1 podcast van Nederland. Namelijk die van Racing News 365. Mede mogelijk gemaakt door de vrienden van DHL. En we hebben het net al genoemd. We gaan terugblikken ook op de Grand Prix van Sochi. En niet te vergeten waar Lewis Hamilton de magische grens van 100 raceoverwinningen behaalde. Die moeten we ook zeker niet vergeten. Gelukkig voor jou als luisteraar maak ik deze podcast niet alleen. Anders was die vrij kort geworden. Aan de ene kant van de tafel Formule 1-expert Ruud Dimmers.
Hey, hey.
En aan de andere kant de man, ja, laat het maar zeggen, die kwam, die zag en overwon in het Italiaanse Monza, Tom Coronel.
Ja, nou, ik heb wel twee bekers mee naar huis genomen. Een derde en een tweede plek. Maar ik heb niet gewonnen, hè. Dus Joris, dankjewel voor...
Ben je nog tweede geworden?
Ja, uiteindelijk is de jongen die gewonnen heeft, die had onder geel ingehaald in de derde ronde. Dus die heeft 30 seconden aan zijn broek gehad. Ja, dus ik heb gewoon twee keer mega podium gepakt. In Monza, waarvan we nooit hadden gedacht dat we met de Audi hadden kunnen scoren. Was het hele weekend veruit de snelste met de Audi. Dus ik ben heel blij. Ik heb een extra tas echt mee moeten nemen vanuit het team om de bekers te dragen. Die waren van massief staal. Die waren 23 kilo, vier bekertjes.
En, heb je er een extra rijbewijs voor nodig als je te zwaar laat in je auto?
Nee, ik mag bij de KLM ben ik gold. Dus ik mag twee tassen meenemen. Okay. Dus één is dan mijn gewone eigen tas. Ja, en uiteindelijk heb ik er nog eentje weten te vullen. Dat was de tas waar we de tenten in opbergen van het raceteam. Die zag ik op de grond liggen. Ik zei, jongens, die krijgen jullie later terug. Die neem ik even mee. Rik, dichtgeritst en kling, kling, kling. Alle bekertjes mee.
Maar Tommy heeft wel een heel leuk weekend gehad. Bij Vitantonio. Het restaurantje samen met Aaron erbij.
Dus, helemaal waar. Ik heb Aaron, onze special journalist natuurlijk van Racing News 365. Die woont in Milaan. Die heeft mij meegenomen naar het nieuwe restaurant van Liuzzi. En daar hebben wij heerlijk gegeten met uitzicht op de Duomo. Echt downtown Milaan. Heb ik nog een mooi berichtje achtergelaten voor meneer Doornbos, omdat hij jarig was. Uiteindelijk ook nog in het Formule 1 café uitgezonden. En ik kwam om 2 uur 's nachts. Liep ik mijn hotel in op vrijdag. En ik had zaterdagmorgen om 9 uur de kwalificatie.
Ze hebben zich ingehouden, begreep ik.
Ja, we hebben ons ingehouden.
Zat er nog in bocht 2 nog een beetje een deuk in het grind daar in Monza? Of was dat al een mooi strak hard?
Ik ben zover niet gekomen. Dat bedoel ik, zover in het grind. Heel af en toe net even met wieltjes aan de zijkant een klein beetje meegenomen. Maar niet zo diep als Hamilton en dat Max stonden. Dus wel wat tikkies uitgedeeld tijdens de race. Maar alles is goed verlopen bij ons.
Top. We gaan terugblikken op de Grand Prix van Sochi. En er is zoveel te bespreken. Dus jullie mogen kiezen waar we mee gaan beginnen. Een tegenvallende Perez, Norris met ballen, een verdachte motorwissel bij Bottas of de geniale inhaalrace van Verstappen?
Ja, het is met Norris beginnen. Vind ik toch wel het verhaal van de race gewoon. Ja,
nou, dat
natuurlijk,
stelling...
hè, als Nederlanders zitten we natuurlijk altijd naar Max te kijken.
Nee hoor.
Alleen, ik weet niet of je de foto's en de filmpjes aan de rand van Norris hebt gezien.
Zo met hem
echt,
te doen.
Hij was gewoon eigenlijk, ja, Close to tears, zoals de Engelsen dat mooi zeggen. Die teleurstelling. En ik snap het helemaal. Ik bedoel van, hij pakt zijn eerste pole en rijdt eigenlijk gewoon de perfecte race. En hij zegt van, jongens, ik heb die informatie niet gehad. Het team wist niet dat het harder ging regenen. Dus ja, wat kan ik mezelf kwalijk nemen? Had ik naar binnen moeten gaan? Hij zegt, onze berichtgeving was dat het zo ging blijven zoals de eerste rondjes. Of misschien zelfs een beetje droog ging worden. Ja, en dan heb je... Ik vind het voor hem echt zo ontzettend...
De eerste overwinning, dat is degene die je altijd het meeste gaat voelen. Weet je, want op een gegeven moment wordt het natuurlijk normaal. Hè? Tegenwoordig als Max tweede wordt, zeggen we, oh, hij is tweede geworden. Dan zouden we door het plafond zijn gesprongen vroeger.
Ja.
Maar dit is een kampioen in spe. Je ziet dat het komt. Je ziet dat hij gewoon heel goed, slim en handig is. Dus er is niks aan hand. Die overwinning komt. Maar die eerste... Ja, die is natuurlijk het belangrijkste. En als je die...
Meest beladen gewoon, misschien
ook, ja. Wat is het? 7 ronden voor het eind? Of wat is het voor hem dan nog zelfs minder?
Ja, vraag maar. Twee rondjes voor het einde, dat echt helemaal misging.
Dan word je serieus gek.
Is het dan niet makkelijk om te zeggen... Want er stond in dat artikel op Racing News dat hij had gezegd... van ja, ik had die informatie niet van mijn team, dus ik wist het niet. Maar... Terwijl er waren juist mensen op de baan die zeiden van... hey, zet de interest klaar, want maar... ik merk dat...
Wat voor hem het moeilijk is, hè? Kijk, je had Hamilton... Hij lag een seconde voor op Hamilton.
Ja, die was eigenlijk in zijn nek aan het eigen.
Ja, hij ging er al een keertje vanaf. Hij herstelt, loopt bijna 2,5 seconden. Hamilton had een gat van 50, 6 seconden achter hem. Dus ongeacht wat Hamilton deed... of je nou op slicks bleef rijden of ging wisselen naar die inters... Hamilton had die tweede plaats altijd. Als Norris nou eerder naar binnen ging... en het was de verkeerde keuze, dan was hij ook tweede. Dus hij had zoiets van, ik moet ook wel doorrijden. Ja,
het is alles of niks geweest. Ja. En dat is die eerste overwinning. Daar snak je naar. En dan moet je dit ook doen.
Het is ook een beetje McLaren-stijl. Vroeger met Ron Dennis was ook alles of niks. Ik kan me Kimi Räikkönen herinneren... die op de Nürburgring reed. En die band die ging eigenlijk helemaal kapot. En je zag het voort. En dat was wat meer hobbelen en stuiteren dat het ding deed... Ja, doe maar een beetje tempo eraf. Een seconde of 6, 7 per ronde langzamer. En dan, die kwamen toen op het punt dat ze geen pitstop meer konden maken. De race erdoor, het hele ding ontploft, weet je. Wegoverwinning. Dus het zit er ook een beetje in. En wat Tom al zegt, de eerste overwinning. Hij was er in Mons ook al zo dichtbij, hè?
Ja, zeker.
En wie had dat ooit verwacht? 2 McLaren zegens of bijna zegens op rij?
Ik absoluut niet. Helemaal
als je
niet
daar
zelfs.
Je huis op in had gezet, dan had je half naar de gehad, denk ik nu.
Nou, dat denk ik ook. Dat weet ik bijna wel zeker. Maar je ziet nu echt wel dat gewoon dat hele team, die positiviteit, weet je, die swing naar boven, die gaat maar door. Ricciardo die zich weer herpakt. Je ziet de Norris die eigenlijk constant blijft scoren. We zagen het vorig jaar natuurlijk ook al. Hè. Zag je ook al dat McLaren ongelooflijk aan het groeien was. En dan heb je een Mercedes motor achterin liggen en dan rij je gewoon voor het fabrieksteam.
Ja. Ah,
kan ik je vertellen, chapeau. Dat is echt serieus knap.
Je moet een beetje geluk hebben, Joris. Ik zie je kijken van, hoe kan dat allemaal? Maar je moet een beetje geluk hebben ook.
Dat is ook een grote factor,
maar, ja. Ruud, dit is geen geluk. Weet je waarom niet? Ze zijn constant, zitten
wel, dat wel. Alleen is van, je ziet Hamilton natuurlijk in de kwalificatie in de fout gaan. Norris pakt die pol. En met hun rechte lijnsnelheid die ze hebben... Hamilton na zijn matige start kwam Ricciardo niet voorbij. Kwam later ook Norris niet voorbij. Terwijl als je eenmaal voor ligt, dan rijd je gewoon met de seconde per ronde weg. Hè? Je zag ook hoe makkelijk dat hij naar Norris toe reed. Ja. Alleen dan zie je er naartoe is 1 en er voorbij is 2.
De volgende stelling. Wil Red Bull ook de constructeurstitels willen winnen? Dan moet Gasly een kans krijgen naast Verstappen.
Toe.
Ja, maar ik zag die vorig jaar al. Ik vind wel, als je een junior team zit... Ja, weet je, wat is dan de balans die je gaat opmaken? Kijk, een Perez hadden we niet willen missen uit de Formule 1. Vorig jaar natuurlijk het einde van het seizoen. Die jongen die wint gewoon een race. En uiteindelijk zou het bijna zo zijn dat hij geen Formule 1 zou rijden. Dus die heeft het zitje ook wel verdiend. Maar Perez is naar mijn idee niet heel veel beter dan een Gasly. Weet je, Gasly is nog echt jong en groeiende en eager. Ja, ik had hem ook ernaast durven zetten. Maar dit is nou net eventjes die balans opmaken. Wie zou hiervoor beter zijn geweest? Uiteindelijk, Gasly.
Ja, als jij nu het voor het zeggen had, dan was het misschien de mogelijkheid geweest om even een switch te doen.
Ja, want je wilde twee beste vanuit je eigen pool kunnen plukken. En ja, dan zou ik voor Gasly zijn gegaan, inderdaad.
Ja, ik denk dat Gasly meer getalenteerd is en meer potentieel heeft. Alleen, ja, die staat gewoon niet helemaal in het juiste boekje bij Red Bull. Ze hebben geen pleurishekel aan hem, anders hadden ze wel buiten gezet. Maar er zit gewoon iets tussen Horner en tussen Marco en hem wat gewoon maakt dat die klikker niet is. Alleen, als je kijkt naar Perez, ja, hij heeft pech, want hij heeft niet al het geluk. Alleen gisteren was het ook weer zijn call om binnen te komen. Max maakt de call om wel te gaan. Hij rijdt door. Dus het is zijn eigen keuze. En wederom was zijn kwalificatie was weer niet sterk. Op een gegeven moment reed hij achter Hamilton. En Max die reed op, wat was het, 4 seconden achter Hamilton. Alleen er zat nog 3 auto's tussen. Hamilton heeft vrij baan, die gaat gas geven. En preste dan een keer op 2,5 seconden. Je hoort ook Max over die boordradio van, hij rijdt zo weg. Met andere woorden, hoe dan? Ja, dat is niet heel lekker, want je had gewoon Perez nodig om continu in die DRS van Lewis Hamilton te blijven. En met het lange rechte stuk zou je moeten zeggen dat je met de Red Bull bijna Mercedes moet kunnen blijven. En dan ga je maar kijken of Lewis weer een foutje maakt. Ik bedoel, Lewis heeft 2 fouten gemaakt in de kwalificatie.
En deze race heeft Perez het best wel nog lang volgehouden. Hij zat best nog lang in de zone van Hamilton tot die ene pitstop kwam.
Ja, maar het is altijd net niet. Ja. Dat is wat ik zie bij Perez. Een Bottas zetten ze echt, schakelen ze ook wel heftig in ten opzichte van Max. Maar een Perez heeft nog nooit iets kunnen weerstaan van Hamilton of van Mercedes. En dat vind ik zo zonde. Het ziet er net niet eer genoeg uit. Maar ja, weet je, het is nou eenmaal wat het is. Maar als je uit de pool zou moeten kiezen, zou ik voor Gasly zijn gegaan. Zeker. Ja. Ja.
De motorwissel van Bottas was een paniekactie.
Het was heel mooi hoe ze dat op zaterdag deden. Want er hing gewoon in de lucht dat er iets aan zat te komen. Het was van oké, nou, Lewis moet er nog een keer wisselen. Dat kan Toto gewoon ontkennen. Maar Lewis heeft hem gewisseld in Baku. Dat is race nummer 6. Toen heeft hij hem in België gewisseld. Wat was dat? Race nummer 12 of 13. Dus
iedere 6 races dus.
Ja. En hij mist zijn Zandvoortmotor. Hè? De trainingsmotor nummer 1. Die is gewoon weg.
Die in de vrije training de race gaf, ja.
Ja, Bottas is nou inmiddels bezig aan zijn 5e motor. En eerst dacht iedereen van het is 100% om Max te gaan lopen kutten in de race. Nou ja, je zag hoe Bottas verdedigde. Die zei ja, ik had hem nog ineens gezien. Die verdedigde ook niet dat hij dacht van het was respectvol om het ook zo te doen. Want ik bedoel, van het zou ook helemaal de verkeerde kant op gaan als Bottas het gat dichtgooide.
Ja, maar alleen heeft hij wel een klein beetje kunnen treiteren. Het heeft Max altijd een paar secondes gekost. En dat is uiteindelijk wat ze doen. Al heeft het maar 1% geholpen, dat is dan genoeg voor een Mercedes om het toch te doen. Tevens leg je natuurlijk wel weer een beetje druk richting Red Bull ten opzichte van Max, weet je wel. En ja, dus ik vind het een hele slimme zet. Maar jongens, kom op, laten we nou kappen met dit soort onzin.
Hij lijkt minder strategisch te zijn, want de motor die Bottas in Monza erin heeft gezet, die is schijnbaar alweer een probleem. Dus het was niet een extra motor in de pool, wat ze eerst zullen doen geloven, maar het zou dus gewoon zijn dat de motor die
oprecht een serieus probleem
eerder geïntroduceerd is bij Bottas ook alweer problemen heeft.
Oei, oei, oei. Okay.
En wat ik weet is dat Mercedes heeft een aantal problemen. Dat is één is die clipping. Het raar is dat Mercedes dat wel heeft en McLaren niet. Zelfde motor. Dus je kunt andere settings hebben natuurlijk in je motor. Misschien.
Nou ja, het is niet alleen settings hoor. Want je moet, kijk, de clipping is natuurlijk ook de weerstand waar die doorheen slaat. Hè? Dus die 160 pk die je extra krijgt in een bepaald tijdstip. Maar als je meer weerstand geeft aan de auto, ja, dan is hij dus automatisch ook korter. Want dan moet hij er harder doorheen. En dat is, ja, dat zien ze dan natuurlijk ook. En we weten van de McLaren dat die gewoon echt wel een stukje sterker is qua aerodynamica.
Klopt. Maar ze hebben dat clippingprobleem, waardoor ze niet verder naar voren komen. En daarnaast hebben ze gewoon het probleem dat ook Lewis Hamilton heeft op Monza, heeft hij een onderdeel van zijn motor moeten wisselen. Alleen het was nou een ouder onderdeel. Dus ja, daar kan Toto Wolff van zeggen, nou, we hebben geen gridschaf meer nodig voor Lewis Hamilton.
Dit gaat zo mooi gezegd, dit gaat nog een heel leuk staartje krijgen. En het belooft sowieso een spectaculair einde van het seizoen.
Weet je wie de grote winnaar is van het weekend? Dat is niet de man met 100 overwinningen, hè? Wat prachtig is en super. Dat is Max Verstappen. Hij heeft zijn gridstraf al gehad. Hij heeft Monza gehad. Hij heeft Rusland gehad. En staat er 2 puntjes achter. Als je dat van tevoren verteld had, had iedereen je voor gek verklaard.
En het mooie is ook,
en het bonnetje van Lewis Hamilton voor die gridstraf is er nog.
Die moet regels worden. En het is niet per se Hamilton de grote winnaar, maar voornamelijk Mercedes de grote verliezer, denk ik. Juist omdat ze eigenlijk hoopten flink uit te lopen.
Dit willen we denken, dit willen we zien. Voorlopig staan ze wel weer eerst in het wereldkampioenschap. Voorlopig hebben ze wel weer die 100 Grand Prix op hun naam gezet richting Lewis. En dat willen ze natuurlijk ook met die 8e wereldtitel. Weet je, ik ga ze niet echt verliezers noemen. Ik denk dat de Mercedes het niet zo slim heeft gedaan. Althans, ik ga het anders zeggen. Red Bull heeft het net even een tandje slimmer gedaan. Want ook al had Max gewoon gestaan waar hij had moeten staan, dan was hij ook 2e geworden. Weet je, dus het is gewoon precies goed gegaan voor ons.
Ja. Maar ik bedoel van, ja, Monza was natuurlijk ongelukkig. Maar nou was het met Bottas, ja, weet je. dan zie je dat Bottas is geen Verstappen of geen Hamilton. Hij start 4 plekken voor Max en hij eindigt er 3 achter hem, met geluk.
Ja.
Maar hij komt gewoon niet door dat veld heen. En dat, ze gingen eigenlijk weg voor een 1-2. Nou, ze hebben uiteindelijk die P1 hebben ze gehaald. Red Bull ging uit van plekje 5 voor Max als haalbare. Nou, het leek heel lang plek 7 te zijn. Ja, dus hij pakt gewoon dikke bonuspunten. En nou komen zijn baantjes eraan. Tuurlijk, Turkije kan allebei de kanten op. Maar in Mexico en in Brazilië, dat zijn echte Max-banen. Daar moet het gewoon gebeuren. De hoogte, het Red Bull-ontwerp. Alleen, daar heeft hij wel Perez een keer nodig.
En hopen dat dat gaat gebeuren. We gaan door naar de volgende stelling. Norris zou een straf moeten krijgen voor het onreglementair inrijden van de pitstraat, want regels zijn immers regels.
Klopt, maar Lewis Hamilton had dat natuurlijk ook toen in Hockenheim. Hè? Daar hebben we natuurlijk ook gezien.
Hè? Alleen dat ging nog anders. Hè? Dat was het dubieuze in.
Je moet niet naar de radio kijken. Je moet kijken naar de witte streep is een muur. Zo moet je het zien. En Klopt. De witte streep, als je daar dus overheen gaat, dan heb je dus iets gedaan wat niet kan. En dat is dus waar je aan moet denken.
Een beetje wat Hamilton een kwalificatie deed.
Ja.
Die raakte het muurtje toen.
Ja.
Maar bij Norris was het, hè, het was niet dat Norris niet naar binnen wilde. Alleen ja,
hij was onderweg naar binnen.
Ik bedoel, als je...
Fout is een fout. Als er grindbak had gezeten, als daar een muur had gestaan. Nee, maar niet omdat. De witte lijn is de witte lijn. Ja, maar dan moet je ook vasthouden aan het reglement.
Ja, maar ik denk dat je, wat ze nou goed hebben gedaan, ze hebben me vermaning gegeven en gezegd van ja, vanwege de omstandigheden die er waren.
Ja, maar dit is typisch de VIA. Je kan niet.
Tom wel altijd minder straffen en dan weer niet meer.
Nee.
En je moet ook consequent blijven, denk ik.
Alle straffen door rood is door rood. Ja, nee, ik reed door rood, want het regende. Ik gleed door. Ja, wacht heel eventjes.
En dat ze dan zeggen, oké, prima voor deze keer. Ja, dat werkt ook
ja,
niet.
Ja, maar weet je, dit heeft natuurlijk alles te maken met dat hij op kop rijdt. Dat hij al genoeg verlies heeft moeten lijden. Dat hij natuurlijk jong een happening is. En noem het allemaal maar op. Ja.
Wat is jou voor bestraft? En het WTC?
Ja, 100%. 100%. Over de witte lijn is over de witte lijn.
Strenge meneer vandaag, die coronel.
Hey, de volgende stelling, de laatste. De coureur of de coureurs die ook de 100 overwinningen gaan halen zijn... Puntje.
In theorie staat Max Verstappen dan het beste voor. Ik bedoel.
En als je zo verder nog zou kijken, zouden er nu op de grid nog mensen zijn waarvan je denkt, ja, die hebben het in zich, misschien een Russell of uiteindelijk een Norris die naar een hoger team gaat, om echt die 100 te gaan halen?
Ik denk dat... Alles hangt af van zoveel factoren. Je hebt een dominant team nodig. Zet Norris in een Mercedes en die wint ook 10 races per jaar. Dat is een beetje het geluk wat je nodig hebt. Norris heeft de leeftijd mee. Russell heeft de leeftijd mee. Verstappen, idem. Het zijn allemaal de jonge jochjes die allemaal rond de 23 jaar nou zijn.
En met die jongens kan je ook Leclerc een toekomst boeken. Hè? Met een Ricciardo, een Alonso, ja, weet je, en een Hamilton. Daar weet je, daar ga je geen 10 jaar nog mee racen. Dat, weet je bij deze jongens wel.
Als ik eerlijk ben, vind ik dat Verstappen is verreweg het verste van die mannen. Ik denk daarna Norris komt. En ik denk dat Russell ook verder is dan Leclerc, want Leclerc maakt zoveel fouten. Het is gewoon...
Ja, eens.
En Sainz, die gaat het nooit horen. Sainz, hele goede coureur, alleen net iets minder. Die mist net dat... Ja.
Heb je een beetje gefiel? Stiekem heeft hij toch wel heel veel puntjes weer gesprokkeld, hè?
Jawel, maar dat is voor de wereldtitel...
Kijk, als een auto niet klaar is voor de wereldtitel, dan kun je het als coureur ook niet laten zien. Dat is altijd die moeilijkheid. En dan ga je dus net eventjes iets over de grens heen. Ja, en dan gaat dat fout. En dan zeg je, ja, het ligt aan de coureur. Ja, maar wacht even. Het is voor mij ook een stuk moeilijker om met een Ferrari op de baan te blijven dan met een Mercedes of een Red Bull. En dat weet je, dat verschil is altijd heel moeilijk te zeggen. Als coureur zijnde ga je overdrijven als je de rest niet kan bijhouden. Dat is nou eenmaal zo.
Jongens, tot zover de DL-vragenronde. Of we gaan naar de DL-vragenronde, maar ik wil zeggen tot zover de stellingen. Want racefans hebben namelijk de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen. En de redactie heeft daar het leukste uit geselecteerd. Het waren er weer een hoop. En de eerste is van Bergie79. Die zei, zouden Bottas en Hamilton van motor mogen wisselen om zo een gridstraf voor Hamilton te voorkomen?
Nee. het zou ook wel heel leuk zijn, hè?
Ja, maar had Perez namelijk ieder weekend een motor gewisseld.
Ja, dan ieder weekend met een nieuwe.
Ik kan zeggen, dan heb je daar een of andere onderdelenmarkt plaatsen. Heb jij van mij de turbo? Nou, dan krijg jij mijn oude turbo. Ja, maar ja, mijn nieuwe motor, dat doe oude. Ja, dat
maar reglementair is alles helemaal dichtgetimmerd. Het is gewoon alles wat verbod is verbod.
Het enige wat je hebt is als er een nieuwe coureur in de auto komt, dan neemt zelfs die coureur Hè, je huidige pakketje neemt hij over. Dan is het ook niet van, nou, we zetten morgen Gasly in de Red Bull. Dan krijgt Gasly een nieuwe motor, een nieuwe turbo. Nee, dan neemt hij gewoon het pakketje, zoals de auto was, van Perez neem je over.
Ja. Oké, okay, nou ja, een hele, hele simpel antwoord. Andere vraag komt van Daan Ricardo. Die zegt, hoe kwam het dat Max zoveel tijd verloor op de medium band, terwijl Hamilton voor de horizon verdween?
Die is niet zo heel moeilijk uit te leggen, denk ik.
Max zat vast.
Ja, Max zat vast. Maar het, kijk, Max was... Ik luister altijd mee met Max en Louis Dekker noemt dan wel eens radio Max, hè, de boordradio's. Maar Max was op een gegeven moment gewoon geïrriteerd, want ja, inhalen was mogelijk. Alleen zat in een soort van DRS-treintje. Er zat te veel coureurs nog tegen elkaar.
Met drie coureurs zaten hem voor, volgens mij.
Ja, en dan is het gewoon heel erg moeilijk. En in Rusland heb je, je hebt die, wat is het, die bocht... drie uit mijn hoofd, hè, die doordraaier. Waar die banden flink op zijn flikker krijgen. Je hebt een paar van die bochten erbij die de banden... Het...
Die rechtsvoor, die rechtervoorband, die krijgt gewoon ongelooflijk op zijn donder. Dat is een high speed en hij blijft maar doordraaien, blijft maar doordraaien. Dan moet je hem ook nog eens aanremmen, heel hard remmen, om weer haaks rechts te gaan. Ja, dat is een bandenvreter.
Ja, dus Max, die had het al heel redelijk snel in de eerste stint, had het al over die slijtage op harde band. Na 15 ronden. En dan kreeg je heel even die vrije lucht. Hij reed zo naar het groepje van Hamilton toe. Alleen zat hij weer klem. Waardoor hij dus ook zijn banden wat sneller opvrat. En eerder naar binnen moest.
Mag ik dat uitleggen? Als je namelijk achter het hele treintje zit, heb je dus ook de downforce niet. Dus vraag je ook meer van de band. Dus eet je ook meer van de band op. Terwijl je achter vier andere mensen zit. Dan degene die helemaal voorop rijdt. En dan is het, ja, na een kleine 10 ronden is het op een gegeven moment gewoon klaar. Weet je, en dat is waar Max het dus ook over had.
En hoe groot is het verschil of je nou achter één man zit of achter vier man?
Ja, heel groot.
Want je krijgt volgens mij steeds meer werveling natuurlijk.
De eerste geef je natuurlijk de meeste minder downforce. Ja, en de rest dan ook. Maar dat gaat niet in hetzelfde percentage door. Maar nee. je hebt er gewoon last van. Je voelt het. Ja.
Dus Max die kwam eerder binnen om naar medium te wisselen. Eigenlijk... wil je je langste stint doen op die harde band, wil je dik over de helft van de race, dat je medium uit kunt rijden en misschien nog een beetje aan kunt vallen ten opzichte van mensen die op de harde band rijden. Dat was het idee. Alleen, toen kwam hij eigenlijk weer heel snel vast te zitten.
Achter die drie, vier coureurs.
Ja, hij reed
Alonso, Ricciard.
Stroll
zat erbij.
Ja.
Maar je zag dat Hamilton, die wist toen naar de harde band. Die leek ook iets beter te zijn in de race, de harde band. En die had het... ja, het geluk dat hij net toen hij de pits uitkwam, net voor die mannen zat. Max had gelijk drie man tussen hem zitten. Hamilton ging redelijk makkelijk ook voorbij de mannen die voor hem reden. En die reed zo weg. En Max die zat daar en die zat eigenlijk een beetje op te vreten.
Ja, je hebt geen keus. Je zit gewoon opgesloten. En dat heb je ook gezien. Want je zag hoe makkelijk Hamilton naar een Norris reed. Ja. En uiteindelijk er ook niet voorbij komt. En dat maakt dat verschil. En als je er dan te lang achter blijft zitten, ja, dan vreet je ook de banden op. En dan kom je er nooit meer langs.
Ja. De volgende vraag is van Jascha Standaard. Die zegt, het was goed te zien dat in de regen de grip op de slick zwaar afneemt. Maar wat gebeurt er als ze misschien 1 of 2 rondes eerder op intermediate zwaar gaan rijden? Dus dat je eigenlijk op een droge baan gaat rijden met inters of met wets. Wat gebeurt er met die banden?
Rijden intermediate, die rijden stuk. In de intermediate band, het zegt eigenlijk het woord al. Dus eigenlijk alle twee net niks. Op een intermediate band kan je het ook niet heel erg lang volhouden. En dat maakt het altijd moeilijk om die keus te maken. Dat is,
waarom rij je een stuk, Tom? Kun je dat uitleggen?
Nou, de intermediate band is een heel stuk zachter dan de regenband. En wat er gebeurt als het op droog is, dan wordt dat rubber, dat wordt te heet. En dat gaat er vanaf rullen. Ja, en dan heeft het dus eigenlijk geen zin meer. En is hij heel snel op. Een intermediate band, normaal gesproken, doen wij ook altijd maar heel kort mee.
Dus, ja, dat is eigenlijk de ideale omstandigheid voor een intermediate band. Waarom die zo lang...
Een beetje miseren en geen lange afstand.
En hier en daar af te misschien de plasje om het even af te koelen.
Ja, 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 want als die band te warm wordt, dan rult dat op. En als het helemaal droog is, ja, dan maak je het rubber gewoon kapot. Dat fik je weg. Ja, en als het dan gaat regenen daarna, ja, dan helpt die gewoon niet meer.
Daarom zie je ook die rare lijnen die sommige mensen in één keer op het rechtstuk rijden naast de droge lijn. Terwijl je denkt van, ja, die droge lijn moet je juist hebben, dan ga je harder. Nee, dat is puur het koelen van die band.
Ja, dan rij je namelijk door de nattigheid. En daardoor, ja, zakt dus de temperatuur van je band. En als je dan aankomt bij het remmen, waar je natuurlijk bij het remmen en in de bocht zelf, daar zit natuurlijk de meeste weerstand. En is je weer terug op temperatuur. Dan hou je hem langer heel. Je ziet het ook vaak in regenraces, als het gaat opdrogen en ze hebben met de regenbanden zijn ze aan het rijden, dat ze die ook gewoon koelen op de rechtstukken. En het is altijd, als je een spray ziet, dan weet je dat die goed koelt. Gaat de spray weg,
paniek.
Dan weet je dat je de banden eronderuit gaat fikken. En dan zie je dus ook, degene die het voorzichtigst rijdt, die het minste de banden forceert, want het rubber wordt warm. En als het de blokjes van de regenband, als die warmer worden, gaat dat meer bewegen. Het is net een waterbed. Dan voel je echt gewoon, gaat hij ook op het rechte stuk, gaat hij dweilen.
Zo, top. Hey, Appie1982, die vraagt zich af. Een aantal weken geleden gingen bij Mercedes over de sensoren in de intercoolers. Sinds Monza is het onderwerp stil. Voldoen ze aan die specificaties of gaan ze daar later nog tegen de lamp aanlopen?
Goeie vraag. Je hebt er inderdaad niks meer van gehoord. En ja, we kunnen wel twee dingen concluderen. Is dat Mercedes niet langer razendsnel is op de rechte stukken.
Dus wat daarvoor wel dus was.
Ja, tijdelijk. In één keer in het seizoen hadden ze zo'n piekje in de acceleratie. Dus nou, als dingen verdwijnen, dan kan het zijn dat er iets is. Maar we kunnen hem uitzoeken. We kunnen vragen via onze bron over een nieuwe technical directive is geweest. Want dan, dat is eigenlijk gewoon één of meerdere teams stellen een vraag aan de FIA. Mag dit? Is het oké als we dit doen? Is het? En dan komt er een verduidelijking van een regel, van een richtlijn die er is. Dus dat kunnen we wel uitzoeken.
Een verduidelijking van de regel. Dat zeg je netjes. Eigenlijk gewoon net iets over de grens heen.
Ja, net als met Ferrari. Er komt net een verduidelijking. Ja. Mag het?
Zonder iemand te beschuldigen, zouden we eventueel dit ook mogen doen? En zodra het niet mag, dan weet je.
Nee, maar uiteindelijk in het reglement staat het niet. Maar dat is vaak, hè. Dat je ziet dat het team slimmer zijn dan dat
het reglement is.
Of dan dat de FIA is.
Ja. Ja. En de volgende vraag die vind ik heel leuk, komt van Patrick04. Die daagt jullie uit. Die wil namelijk dat jullie iets goeds noemen over Sergio Perez. Je mag hem ook even over nadenken.
Hij is sponsoren.
Hij is sponsoren, ja. Okay.
Ze brengen geld mee? Nee. Even zonder dolle. Kijk,
rijder. Hij wint races in een auto die normaal geen races kan winnen. Hij heeft veel ervaring. Hij heeft zichzelf bewezen in alle klassen hiervoor. Alleen je zit nu in een wereldkampioenschap. Dat is de piek. Dat zijn de beste coureurs ter wereld. Ja, dan betekent het niet gelijk dat je de allerbeste bent. En dat zie je ook duidelijk. Want je ziet een duidelijk verschil tussen Max en Perez. Nou ja, dit is dus de limiet van Perez. Nou durf ik wel te zeggen dat we niet het beste van Perez hebben gezien nog bij Red Bull. Weet je, daar hoop ik in wel iets meer van te zien. Want de hulp die hij Max had moeten geven, waar hij eigenlijk voor is aangenomen. Ja, dat is nog niet sterk genoeg.
Dat heeft we nog hebben we Baku een keer gehad. En dat hebben we misschien in Frankrijk net een keer gehad. Maar dat was het.
Ja, maar kijk, tot nu toe heeft toch ook niemand naast Verstappen die rugdekking kunnen geven. Een Albon niet, een Ricciardo niet, een Perez niet.
Maar dan weet je gelijk welk level je hebt.
Ja, je weet dus dat Max van een bijzonder level is. En ik denk dat degene die het dichtste ooit bij Max in de buurt heeft gestaan, dat is eigenlijk Ricciardo geweest. Tot 2018. En dan spelen natuurlijk meerdere dingen. Dat is enerzijds motorpech, anderzijds ga je weg, anderzijds groeit Max door. Even dat Tom weer zegt, 16e, 17e. Alleen kijk naar Perez, die zit er ook gewoon een half seconde achter. En dat is gewoon te veel. Als zijn kwalificatie gewoon beter is, en hij net iets meer vertrouwen ook heeft, want normaal is Perez gewoon een agressieve coureur. En dat heb je eigenlijk in de Red Bull nog geen één keer gezien. En dat hij geeft zelf aan dat hij moeite heeft met de losse achterkant van de wagen. Max die vindt het helemaal niet erg of die auto nou een beetje losse kont heeft of niet. Perez die mist dat vertrouwen. Alleen ja, volgend jaar is het natuurlijk compleet nieuwe auto. Alles compleet
van scratch af aan we beginnen.
Dan moet hij ook met zijn ervaring laten zien dat hij de juiste man is. Kijk, dit jaar verwacht ik van Perez geen wereldwonderen. Die gaat niet in één keer zichzelf voor Max kwalificeren.
Nee, dat gebeurt alleen als Max een serieuze fout maakt. Maar Ruud, als jij de ideale teamgenoot naast een Max nu mag kiezen, waar zou jij voor gaan?
Ja, dan zou je gaan voor een Norris of een Russell.
Ja, nee, een Norris.
De jonge, ik de zou jonge ook zeggen, generatie.
Gewoon, twee jonge, frisse, snelle, getalenteerde, toekomstige wereldkampioenen.
Ja, alleen we gaan Fontje zien bij Mercedes.
Hoe dat uit gaat pakken.
Ja, en dat gaat slecht uitpakken van Mercedes.
Ja, maar goed voor de show.
Want komt er weer dan de uitspraak waar er twee vechten om een been gaat Verstappen ermee heen.
Nou ja.
Dat was het tegeltje wat ik aan Tom ga schenken. Met,
ja, dat wordt volgens mij binnenkort een nieuwe merchandise lijn, toch?
Maakt mij niet uit wie, als hij maar wint.
Hark die vraagt zich af, hoeveel van de 7 races die nog te gaan zijn Red Bull circuits?
4.
Pak even de kalender helemaal erbij.
Ik ga even de kalender erbij pakken hoor.
Nou, ik denk dat we Turkije vind ik 50-50.
Joa.
Maar dat, dat hebben we natuurlijk vorig jaar een beetje gereden. Ja, dat was het, half regen, half droog. Dat maakt niet zijn beste race, nee. Zeg maar.
Okay. Nou, Turkije
was Perez natuurlijk.
Daarna Verenigde Staten.
Ook 50-50, want Mercedes heeft er vaker... Ja. Max gaat er altijd wel heel goed.
Max gaat er goed.
Alleen dat in het verleden altijd nadeel van de lange rechte stukken.
Oké, we hebben er nu dus al twee 50-50.
Dan komt daarna Mexico.
Max.
Brazilië.
Max.
En waarom die allebei sowieso Max?
De hoogte.
Of Red Bull, laten we zeggen.
Ja. De hoogte, waar de Honda motor het ook altijd goed doet. En de Red Bull, die gaat er gewoon qua ontwerp altijd heel goed.
Medium speed, noem ik dat.
Ja. Oké, dan hebben we daarna nog een onbekend, maar dat wordt waarschijnlijk Qatar. Ja, zou dat worden?
Geen enkel idee. Dat is voor iedereen, dat is gewoon... Ja. Ik weet het niet.
Ik heb er gereden in Qatar. Gaaf circuit. Ook veel medium speeds. Nee. Daar kan de Red Bull het wel eens heel erg goed doen. Daarna heb ik over medium speed. Ik heb over bochten.
Ja. Daarna hebben we Saudi-Arabië. Dat is ook lastig te zeggen.
Waar kunnen we dat mee gaan vergelijken? Ik bedoel, ik heb al een onboord ronde
gezien. Jeddah,
zijn stratencircuit. Baku-achtig of zo?
Nee, maar het is half straat. Het gaat langs de haven. Ik bedoel, wij zijn daar natuurlijk geweest met het Dakar-team. Maar ze zijn het nu helemaal aan het aanleggen. Hè. Wordt gewoon helemaal speciaal voor de Grand Prix gemaakt. Het maakt niet uit wat het kost. Hè. Het moet gewoon af. Ja. Dus dat is moeilijk aan te geven. Maar weet je wat? Laten we daar ook een 50-50 zeggen. Dan hebben we nu al meer Red
Bull banen. De laatste is Abu Dhabi.
Ja, dat is wel altijd wel een Mercedes-baantje.
En dan hebben we dus één overduidelijk Mercedes-circuit.
Nee, laatste jaar dan weer niet. Nee, maar we gaan even over het gemiddelde.
Ja. Maar dus hebben we één overduidelijk Mercedes-circuit als in Abu Dhabi. Mexico en Brazilië zou geen probleem moeten zijn voor Red Bull. En die andere vier races...
Abu Dhabi zou ik ook 50-50 zeggen. Dus ik zie gewoon dat we gewoon een heel goed einde van het seizoen gaan zien.
Helemaal fantastisch.
Ja, en daarom dat ik die opmerking wel terecht vond. Van Mercedes heeft niet optimaal geprofiteerd op de Mercedes-circuits. En Monza.
Met de Monza en Sochi.
Sochi had gewoon 2-2 moeten zijn.
True.
Ja. En toch lopen ze gewoon iedere week uit gewoon in de constructeurskampioenschap. En die is wel pijnlijk dan.
We gaan gewoon
iets heel gaafs krijgen, Joris. Ik denk dat we gewoon dat Tom gewoon naar Abu Dhabi moet gaan.
Ik ga.
Oh, je gaat?
Nee, wat? Ik heb gezegd dat ik ga. Ik zou niet weten waarom ik niet ga. Als ik niet mag, dan... Maar ik heb al lang besloten samen met mijn meisje. Wij gaan weer naar Abu Dhabi. Toen Rosberg kampioen werd, toen zat ik er ook. Dus ik ga gewoon die kant op.
Ik heb ook zo'n vermoeden dat hoe later je de tickets koopt, hoe duurder ze gaan worden.
Maakt mij helemaal niet uit wat ze kosten. Ik ga.
Daar neemt jij nog mee, Joris.
Ik zeggen, we hebben nog wel een paddock pass van Racing News. Maar dat gaan we allemaal buiten de uitzending wel regelen. De volgende vraag, Sam 0309, die blikt dan een klein beetje terug vooruit op Turkije. Die zegt, wordt het net zo glad als vorig jaar? Of is er nu best wel veel gereden waardoor het asfalt beter is?
Nou ja, veel gereden. Er wordt daar niet veel gereced. Ik bedoel, dus nee, het asfalt is niet beter. Dat gaat ook niet gebeuren. Dan moet je op een circuit zijn waar heel veel gereden wordt door formuleauto's. Dus nee hoor. Maar weet je, het is voor iedereen hetzelfde. Let it happen. En nu weet je dat je er naartoe gaat op het circuit dat al heel erg glad is. Dus dan gaan ze ook de auto's natuurlijk wat meer op aanpassen.
Geen aanvulling, Ruud?
Nee, het zal ook liggen aan het weer. En ze hebben natuurlijk de data van vorig jaar. Dus wat Tom al zegt, ja. Pirelli heeft de data, de teams hebben de data. Dus
daar gaan we het mee doen.
Laat het lekker gebeuren.
Nee, maar het is geen circuit waar heel veel gereced wordt. Door LMP-auto's, door GT-auto's, door formule-auto's. En ja, dan zal dit altijd zo blijven, het level.
Jongens, wat zover de DHL vragenronde. We hebben nog één administratief puntje af te werken. Want sinds een paar weken zitten jullie best wel goed in de boeken om zo goed mogelijk te kunnen voorspellen.
Oeps.
Want de verliezer die moet het etentje betalen, wat de winnaar mag bepalen.
Volgens mij heb ik de winnaar goed.
En ik kan vertellen, we hebben een nieuwe koploper. Tom, jij hebt, moet ik even goed tellen hoor, jij hebt 0 punten erbij gekregen.
Ja.
Want je had het podium niet goed en de bonusvraag van de coureur met de meeste gedaalde plekken had je ook niet goed.
Nee.
En Ruud, jij krijgt er 1 puntje bij.
Ik
ga weer even erbij pakken, want ik had hem...
Ja, je had gezegd dat Lewis zou winnen.
Ik had gezegd dat Lewis ging winnen.
Jij had gezegd, Tom, Bottas 3, Lewis 2, Max 1.
Ja.
Ruud, jij had gezegd Verstappen 3, Bottas 2 en Lewis 1.
Ja.
En de meeste daler, Tom, had jij Leclerc en jij had Sainz.
Oef, allebei niet goed.
Dus allebei niet goed. Dus dat wilde zeggen dat we een nieuwe koploper hebben. Namelijk Ruud staat voor met 2-1.
Nou jongens, dat is geweldig.
Ja. Ongelooflijk.
En nog maar 7 races te gaan. En moet je nagaan hoe ongelooflijk spannend het wordt. Hey, maar volgende week kun je revanche nemen.
Ik denk dat Tom Coronel bij de volgende race zijn motor moet wisselen. Nou,
ik wissel helemaal niks.
Dus dan kan je wildcard inzetten. Nou weet je, we gaan even een weekje bijkomen van de race. Begin volgende week zijn we in ieder geval terug. Dan gaan we vooruitblikken op de 16e race van het circuit. Of van de kalender moet ik zeggen. De Grand Prix van Turkije. Wat staat er in de tussentijd bij jullie nog op de planning?
Ja, nee, morgen zijn Jut en Jul wel samen op... te op, vinden bij de Racing Experience.
Racing Experience, het simcentrum in Utrecht. Daar ben ik zowel morgen als donderdag. Aankomend weekend heb ik heel weinig.
Ook wel eens lekker.
Ja, nou, mijn zoontje die moet racen. Die moet karten in Mariburg in België. Dus dan ga ik even kijken. Ja, en dat is het eigenlijk. Het gras zal weer gemaaid moeten worden.
En dan ben je ook weer mee bezig. En Ruud?
Ja, wat ik al zeg. Dinsdag Tom. Voor de rest een mega drukke week. En weekend. We gaan eens kijken hoe het weekend, wat het ook weer is.
Ja, hoe je van je weekend kan gaan genieten.
Ja. Ken dat niet, weekend.
Wat is dat eigenlijk?
Ja.
Jongens, dat was er voor deze week. Vond je dat nou tof? Laat even een reactie achter. Vinden we alleen maar leuk. Like en deel deze podcast. En wil je op de hoogte blijven? Heel simpel. RacingNews365.nl is de site waar je moet zijn. Daar kan je zelf voorspellen. Daar vind je ons live blog. Daar vind je de hele kalender. En heel veel van Formule 1, Max Verstappen en co. En veel meer. Jongens.
En kom erop met de vragen.
Jongens, tot de volgende.
Tot de volgende. Hoi, hoi. Doei, doei.